Nog een mededeling, gemeente, dat is dat de kerkraad u wil herinneren aan de extra collecte van volgende week zondag, die bestemd zal zijn voor het bouwfonds. Dat is de maandelijkse collecte. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 45, de beide eerste versen zingen we. Nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Aansluitend zingen we uit Psalm 119, het 65ste vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis? Die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Daarna luisteren we naar de schriftlezing. Deze avond kunt u die vinden in het 24ste hoofdstuk van het evangelie naar Lucas, vers 36 tot en met 53. We noemen nu Lucas 24, vers 36 tot en met 53. Na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 119, vers 65. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lucas 24 vanaf het 36e vers. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En zij, verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meende dat ze een geest zagen. En hij zeide tot hen: wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen: hebt gij hier iets om te eten? En zij gaven hem een stuk van gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zeide tot hen: alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen, en ziet, ik zend de belofte mijns vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hen buiten tot aan Betanië, en zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren allen tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Wij willen vanavond in het bijzonder stilstaan bij een van de versen uit het gedeelte wat u zo even gelezen is. Namelijk het 47ste. Lucas 24, vers 47. Waar de Heer Jezus zegt dat in zijn naam gepredikt moet worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Willen we eerst samen Gods aangezicht zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heren, wij zijn vanavond opnieuw samengekomen in uw huis, nu de tweede dienst is begonnen. Wat is het een zegen dat u het ons nog steeds geeft, dat wij tweemaal per zondag mogen samenkomen om over uw woord na te denken en te samen bezig te zijn met de dingen van u. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Hoeveel mensen in deze wijde wereld zijn verstoken van de middelen van de genade, omdat er geen woord in hun taal voorhanden is, omdat er geen dienstknechten zijn, omdat er geen kerkgebouwen zijn, omdat het ten volle een woestenij is, waar geen water is, geen levend water. Maar in ons land en ook in de plaats waar wij wonen, hebt u al zoveel eeuwen lang het woord laten verkondigen. En u laat het onder ons tot op deze huidige dag. Heere, u geeft ons ook de gezondheid en de kracht om samen te komen in uw huis. En of we nu jong zijn of al wat ouder of misschien hoog bejaard, het is van u dat wij die krachten ontvangen en dat wij de gezondheid krijgen. En zelfs al zijn we ouder en zwakker, zoals de velen die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon, dan is het nog uw goede hand die over ons is uitgestrekt. Heere, geef dat al die zegeningen op deze zondagavond ons klein mogen maken. En wanneer wij op deze zondag, nadat wij vorige week het paaswonder hebben herdacht, nog wat na mogen denken over de vruchten van het paasevangelie en de verkondiging van het woord als vrucht van het wonder van de opstanding, Heere, geef dat wij iets van dat wonder gaan zien vanavond. Dat het woord nog mag klinken in de naam niet van mensen, zelfs niet van een kerk of van een kerkgenootschap, maar in de naam van die ene die dood geweest is en ziet hij leeft, die de sleutels van de hel en van de dood in zijn handen heeft, en die zijn evangelie laat verkondigen, het opstandingsevangelie, in zijn naam, opdat door zijn naam doden zullen horen de stem van de levende God, en die het horen zullen leven, opstaan uit de dood, en hij zal over hen lichten. Heren, we bidden u in alle ootmoed bij uw grondeloze barmhartigheid. Zou u vanavond zo in ons midden willen zijn, dat deuren open gaan, dat doden zullen horen. Dat kunnen wij niet bereiken. Dat kan onze stem niet bewerken. En zelfs onze overleggingen en voorbereiding voor deze dienst niet. Maar dat kunt gij doen, o opgestane vorst van Pasen. En daartoe wilt u de dwaasheid van de prediking gebruiken. De zwakke woorden van een zondig mens, uit het stof verheven, om uw woord te verkondigen. Heren, dan gaat het toch niet om onze zaak vanavond. En daar hoeven we ook niet over te spreken. Maar het gaat toch om uw zaak. Heren, tot eer van de naam van Koning Jezus, die dood geweest is en leeft, mogen we toch smeken, o Heren, geef thans uw zegeningen. Geef heil op deze dag. Laat de pijlen uit uw woord doel mogen treffen. Harten mogen breken. Al is er maar één woord wat inzinkt. Het kan genoeg zijn. Heren, wil zo ons bij het luisteren alles afnemen wat een hindernis kan zijn. Gedachten die ons bezet houden. Dingen die ons moeilijk vallen, bezwaren. Of gedachten die ons afleiden van het luisteren naar uw woord. Of vermoeidheid waardoor we slaperig worden. Laat al die hindernissen en wat er ook aan belemmeringen mag zijn, door uw kracht worden weggevaagd. En wil u zelf in ons midden zijn. En wil u zelf het woord leggen in onze mond, opdat wij met vrijmoedigheid het evangelie mogen brengen. Zo dat het in alle ernst en in alle gebondenheid aan de schriften gepredikt wordt. Maar ook in alle bewogenheid en liefde en ruimte. Evangelie van de bekering en van de vergeving van zonden. En dat voor de grootste van alle zondaren. Voor de zondaren van Jeruzalem. Van wie een van uw knechten gezegd heeft dat hun handen, hun armen tot hun ellebogen toe bevlekt en bezoedeld waren met het bloed van Jezus. Heren, wil zo dat woord laten verkondigen. Ook hier. En laat het zo mogen zijn dat er zo'n Jeruzalemse zondaar, zo'n Jeruzalemse zondares, vanavond onder de prediking gegrepen mag worden. Heer, het is voor u niet te wonderlijk. Wil u het doen uit genade. Maar wil u ook het woord gebruiken tot onderwijs van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Laat het duidelijk mogen worden, heren, dat het woord klinken mag niet alleen tot bekering van zondaren en vergeving van zonden, maar ook opdat uw volk dieper ingeleid wordt in de weg van de bekering en de schuld bedekkende en de schuld vergevende genade. Ja, laat het heldere evangelie van die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor uw volk zalig moet worden, zo op het hart gebonden worden, dat enerzijds de beschamende boodschap daarin ons hart mag breken. Heren, wat een werk is er nodig geweest om zulke mensen als ik ben op te zoeken en te trekken uit de klauwen van de duisternis. Maar opdat ook dat volle, dat machtige, dat eenzijdige, dat soevereine, dat genadige werk van u op mag lichten. Want dat gij de vruchten van de overwinning van de paasmorgen laat verkondigen in uw naam. Opdat om de naam van Jezus zondaren onderwezen en geleid en geoefend zullen worden. Heren, dan leert uw kerk het inleven wat Paulus en al voorgezegd heeft en wat ook een David bij ervaring wist. Mij de grootste van alle zondaren is barmhartigheid geschied. En wat wordt het wonder dan groot wanneer ze zichzelf voor het eerst en telkens opnieuw zien voor u als de grootste. Wat een peilloze barmhartigheid. Door die ene naam die onder de hemel gegeven is. Heren, we bidden van u wil ook geven dat we vanavond mogen zien dat dat evangelie er nu om vraagt, ja, dat gij er om vraagt, dat dat evangelie verkondigd wordt tot aan de einden der aarde. Het mag niet bij Jeruzalem blijven. Het mag niet in Nederland blijven. Het mag niet in de plaats waar wij wonen blijven. Het moet verkondigd worden hier, maar ook naar buiten, tot aan de einden toe. En we bidden u, wil u zo ook het werk van de prediking van het evangelie naar buiten toe zegenen. Wil u de evangelisatiearbeid, vaak heel gebrekkig en soms ook op een heel bescheiden wijze zegenen. En overtuig ons ervan, Heere, dat er ook in ons leven ruimte is om met anderen te spreken van deze dingen. Wil u alle arbeid van verkondiging van het evangelie zegenen, niet alleen dichtbij, maar ook veraf. Zegen het werk van de zending. Op alle zendingsvelden die er op deze wereld zijn, denk ook aan de zendingsgebieden van onze eigen kerken in Indonesië en in Zuidelijk Afrika. Wil u alle zendingsarbeiders die daar werken gedenken, zowel degenen die daar zijn als degene die op dit ogenblik met verlof zijn of op verlof zullen komen. Wil u hen aangorden met kracht en bediening van uw geest, o opgestane Heere Jezus. En laat dat evangelie van de bekering en de vergeving van de zonde voluit gepredikt mogen worden. En geef gij ook vrucht op die prediking. Wil u ook denken aan de verkondiging van het woord van u in Jeruzalem, onder het volk van de Joden, benard en benauwd door de eeuwen heen, ook in onze tijd. We zijn juist deze dagen, nu we herinnerd worden aan de bittere Jodenvervolgingen in de Tweede Wereldoorlog en aan de verschrikkingen van het ghetto in Warschau destijds, herinnerd aan de lijdense weg van Israël. O God, geef dat het lijdende Israël tot bekering mag komen, tot de kennis van die ene naam die onder de hemelen gegeven is. Wil, Heere, ook in deze geschonden wereld, waar aan alle kanten onheil brandt en oorlog woedt, uw koninkrijk doen komen. Denk aan de gebieden die behoren tot het vroegere Joegoslavië. Aan de brandhaarden die er overal zijn in de vroegere Oostbloklanden. Aan Midden-Amerika en Zuid-Amerika. Aan het Verre Oosten. Alle gebieden waar onrecht, honger, geweld, oorlogen woeden. Waar de mensen verstoken zijn van het meest nodige en bovenal van het ene nodige, dat is van uw heilig woord. O Heere, doe uw koninkrijk komen. En laat te midden van het rumoer van de volken en de verwarring en de benauwenis van de tijden onder ons uw woord mogen blijven. Het evangelie van uw naam, die enige die onder de mensen gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. O Heere, geef dat we, zoals we vanavond bijeen zijn, dat evangelie in alle ernst en liefde mogen aanhoren. Dat we het niet mogen verachten. Dat we het niet langs ons af laten glijden. Maar geef u dat het ingang, toegang mag vinden in het diepst van onze ziel. En wil u zelf dan meekomen in de bediening. Heere, in ons is geen kracht. In ons, wanneer we naar beneden en naar onszelf zien, is er geen hoop en is er geen moed. Maar onze ogen zijn op u. Heere, wil u het doen. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 65, de versen 2 en 3 zingen we samen. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 86, vijfde vers. Al de heidenen, door uw handen voortgebracht, in alle landen zullen tot u komen, Heere, bukken voor uw aanschijn neer. Psalm 86, het vijfde vers. Geliefde gemeente, wat is eigenlijk het nieuwe van Pasen? Want als u uw Bijbel een beetje kent, dan weet u dat er eigenlijk bij ieder heilsfeit toch iets nieuws gebeurt, iets aparts gebeurt. Iets wat bijzonder kenmerkend is voor dat heilsfeit. Kerstfeest, de geboorte van de Heere Jezus heeft zijn eigen plaats. Het heilsfeit van het sterven van de Heere Jezus, de Goede Vrijdag. Wat is het eigene, het nieuwe van Paas? Dat zou door verschillende manieren kunnen zeggen. Ik zal dat allemaal niet uit gaan werken. Maar een van de dingen die heel nadrukkelijk bij het Paasevangelie naar voren moeten komen is dit. Dat Pasen het begin is van de prediking. Nee, niet het absolute begin in de zin dat er voor Pasen nooit gepreekt is. Natuurlijk is er voor de Pasen gepreekt. De apostelen hebben voor de Pasen nog niet direct het woord verkondigd, maar de Heer Jezus Christus deed dat wel tijdens zijn omwandelingen op aarde. En voordat hij kwam, hebben de profeten in het Oude Testament het woord van God uitgedragen. Gepreekt is er dus van het begin van de wereld af, zouden we kunnen zeggen. En toch is het paasevangelie een beslissend moment in de geschiedenis van de prediking. Dat wordt al duidelijk als we erop letten hoeveel keren juist op die eerste paasdag toen Jezus de Christus opstond uit de doden het woord verkondigen en het woord uitleggen en het woord in herinnering brengen van de schriften genoemd wordt. Met Pasen geeft de Heere Jezus Christus dan ook aan zijn discipelen de opdracht om het evangelie nu te gaan prediken aan alle creaturen, aan alle mensen die op de aarde wonen, aan alle schepselen onder de zon. En zo wordt met een nieuwe ernst en een nieuwe klem en een nieuwe opdracht de prediking van het evangelie vanaf de opstanding van de Heere Jezus aan al de geslachten op de aardbodem verkondigd. En daarom is het met Pasen ook een feest waarop wij denken aan de verkondiging van het woord. En zo willen we vanavond op deze zondag na Pasen nog een moment stilstaan bij Pasen als beginpunt van de prediking. En dan zijn er drie dingen die vanuit de tekst heel duidelijk naar voren komen. Allereerst horen we van de naam die in het middelpunt staat. En in zijn naam gepredikt worden. In de tweede plaats de boodschap die in het middelpunt staat. Bekering tot God en de vergeving van zonde. En in de derde plaats de plaats die in het middelpunt staat, beginnende van Jeruzalem. Pasen als beginpunt van de prediking. De naam die in het middelpunt staat, de boodschap die in het middelpunt staat en de plaats die in het middelpunt staat. Op de tweede paasdag hebben we eigenlijk ook bij dit gedeelte stilgestaan, al was het dan vanuit het Johannesevangelie. Want het gaat hier net als in Johannes 20 over wat gebeurde op de avond van die eerste paasdag. Toen in de vroege morgenuren Jezus Christus, de gestorven zaligmaker, uit de doden is opgestaan. Toen zaten op de avond van die dag de apostelen, de discipelen, met de vrouwen en de wijdere discipelkring als bange vogels bijeen in een woning in de stad Jeruzalem. Ons wordt verteld dat dat was vanwege de vrezen van de Joden. Ze waren bang dat de Joden zich ook aan hen zouden vergrijpen, vooral nu ze de leider van de beweging, die Jezus van Nazareth, gearresteerd en omgebracht hadden. Wel, ze zouden het misschien als een welkome aanleiding zien om nu ook zijn volgelingen de mond te snoeren en in de gevangenis te werpen. Had de Heere Jezus het immers zelf niet gezegd: zij hebben mij vervolgd, zij zullen ook u vervolgen. En daarom de deuren gesloten uit angst voor de Joodse leidslieden. En dan op de avond van die eerste dag van de week, we zouden kunnen zeggen op de avond van die zondag, staat dan plotseling de Heere Jezus in hun midden. Op de avond van de zondag bezoekt hij zijn kerk. Het is de eerste zondagse kerkdienst. En dan begroet hij zijn gemeente met het votum en de zegengroet. Genade en vrede, zij u lieden. Ze schrikken. We lezen dat ze bang zijn dat het een geest is.
En als de Heer Jezus dan toont dat hij geen geest is door te wijzen op de littekenen in zijn handen en in zijn voeten en in zijn zijde, dat hij werkelijk dezelfde is die zij vrijdag begraven hebben en die aan het kruishout gestorven is, dan wordt de vrees verdreven door blijdschap, maar het staat er zo opmerkelijk, ze konden het van blijdschap nog niet geloven. Eerst was het klein geloof vermengd met ongeloof en vrees. Nu is het klein geloof ten gevolge van de blijdschap. En dan vraagt de Heer Jezus om voedsel en ze geven het hem. En dat is het onweerlegbare teken dat hij geen geest is, dat hij het werkelijk is. En zo overtuigt de Heer Jezus Christus langzamerhand die discipelen. En neemt stuk voor stuk, als ik het zo zeggen mag, de brokken van hun vrees en van hun ongeloof weg. Zo werkt de Heere Jezus doorgaans nog, gemeente. Hij kan heel plotseling grote wonderen openbaren aan het hart. Maar doorgaans werkt de Heere Jezus meer geleidelijk. En neemt hij zo stuk voor stuk de brokken van het ongeloof en de vragen en de knopen van het hart weg. En dan zien ze en geloven ze. En dan komt de toespraak van de Heer Jezus. We zouden zeggen de eerste zondagse preek. In die kerkdienst op de avond van de eerste paasdag. En in die preek wordt hen persoonlijk het een en ander gezegd. Maar worden ze ook aangegord met kracht uit den hoge. We lezen in het Johannesevangelie dat Jezus op hen blies. En blazend op hen zei hij, ontvangt de Heilige Geest. En dan krijgen ze volmacht om in zijn naam het evangelie van de vergeving van de zonde te gaan verkondigen. En bij Johannes staat dat er naar twee kanten toe. Als zij in zijn naam het evangelie van de vergeving verkondigen, wie dat in het geloof ontvangt, die zijn ze zonde vergeven. Maar wie het evangelie niet gehoorzaam is, de toorn van God blijft op hem. En het is duidelijk dat ook al verschillende woorden, het in onze tekst om precies hetzelfde gaat. De opdracht van de Heere Jezus op die avond van de eerste paasdag aan zijn discipelen om nu het evangelie te gaan verkondigen. Ze krijgen zijn opdracht mee. Hij staat zelf achter het bevel en de boodschap die hij hen meegeeft. Want zo lezen we nadat hij uitgelegd heeft, weer opnieuw uitgelegd heeft dat hij naar de schriften moest lijden en moest sterven en opgewekt moest worden, dat zij nu dit evangelie van de gekruisigde en opgestane in zijn naam aan al de volken moeten gaan verkondigen. Let u daarop. Zij moeten dat doen in zijn naam. In de oorspronkelijke tekst staat deze uitdrukking er ongeveer zo. Dat de Heere Jezus zegt, ge zijt herauten, verkondigers, die in de naam van de Heere Jezus komen. Ze komen dus niet om hun eigen boodschap te verkondigen. Ze komen niet om de nieuwste theologische snufjes uit te reiken en mee te delen. Zoals bijvoorbeeld over een algemeen betwijfeld christelijk geloof. Maar ze komen in de opdracht van de koning. In mijn naam. En dat betekent dat zij bij het uitvoeren van die opdracht, bij het heraut zijn en bij de verkondiging, zich in alle opzichten hebben te schikken naar zijn hoog bevel. Hij is het die het bevel geeft om het woord te verkondigen. Hij is het die zijn knechten roept. En hij is het die hen zegt wat ze moeten verkondigen. Dat mogen ze zelf niet bedenken. Hij is het ook die ze zegt hoe ze het moeten verkondigen, want hij duidt de kernen aan van die verkondiging, bekering en de vergeving van zonde. En hij zegt ook waar ze het moeten verkondigen, in heel de wereld te beginnen in Jeruzalem. Met andere woorden, het gaat hier echt om knechten van Jezus Christus. Zijn herauten die in zijn naam komen en in alles volkomen afhankelijk zijn van en gehoorzaam zijn aan het hoog bevel van 's Heere mond. Maar dan moet u er ook goed op letten dat dat woord in zijn naam nog een andere achtergrond heeft. Het duidt niet alleen aan dat ze dienaren van Jezus zijn en daarom zijn stem moeten horen. Maar het duidt ook aan dat wanneer zij als geroepen en gehoorzame dienaren van hem het evangelie gaan uitdragen in een vijandige stad, de bloedstad Jeruzalem, en in een vijandige wereld, in een donkere, duistere wereld, dat hij achter die boodschap staat, waar het woord van God door geroepen dienstknechten ook vandaag in strenge gebondenheid aan de bevelen van de koning gebracht wordt. Daar belooft de vorst van Pasen, ik sta achter mijn boodschap, want mijn knechten komen niet met hun eigen woorden. Ook al zijn het zwakke mensenkinderen uit het stof van de aarde verrezen, maar ze komen in mijn naam, ik sta erachter en ik vervul hen met mijn woord en met mijn geest. En ik sta voor de verkondiging van het woord en voor de vruchten op die verkondiging zelf in. En dan moet u dit ook niet vergeten, dat als hij hier zo zegt, verkondig in mijn naam, dan staat hij achter die boodschap van de discipelen als de gestorvene en de opgestane. Want dat is het tekstverband. Hij komt hier als de opgestane door de gesloten deur. En hij verkondigt dat hij dood geweest is en ziet hij leeft. Dat betekent, hij laat hier aan de discipelen zien dat hij de dood heeft overwonnen. Nee, niet alleen maar de dood in de letterlijke zin van het woord, zo dat hij de banden van de dood op de vroege zondagmorgen verbroken heeft en het graf heeft opengebroken en verrezen is met kracht en de dood heeft overwonnen, de koning der verschrikking, het graf en de ondergang. Maar hij heeft de dood in zijn breedste en diepste betekenis overwonnen. Niet alleen de dood als het einde van dit aardse leven, maar ook de geestelijke dood. Die barre, wijde scheiding tussen God en onze ziel door de zonde. Ook de eeuwige dood, de hel en de eeuwige ondergang. Ook de Satan, alle vijanden van God. Alle zonde, machten en doodskrachten, hij heeft ze overwonnen. En zo staat hij hier, als de overwinnaar van zonde, dood, hel en graf. En hij zegt, als nu mijn woord gepredikt wordt, ook al gebeurt dat door een zwakke Thomas en een zo dwaze Petrus, ook al gebeurt dat door dwaze woorden en in zichzelf zwakke woorden, als het woord gepredikt wordt in mijn naam, dan sta ik, de overwinnaar van de dood, erachter. O, voelt u niet mee, gemeente, wat dat betekent? Dat betekent dat die opgestane paasvorst levenskracht wil verlenen aan de prediking van de apostelen en aan de prediking van zijn knechten. En dat hij dat doen wil naar de belofte van Psalm 72. Zolang er zon of maan bij het nageslacht en licht zal wezen en op en ondergaan. Nee, dan ligt het Als er zegen mag vallen op de prediking van het woord, niet aan de welsprekendheid van vurige Petrus, of aan de ingetogenheid van de rechtlijnige Thomas, of aan de grote geleerdheid van Paulus van Tarse, dan ligt het niet aan de gave van de prediker, of aan het feit of die al of niet een aardige man is, maar dan gaat het om hem die achter de prediking staat. Dan gaat het om de paasvorst. En dat is een element, gemeente, wat predikers van het woord heel persoonlijk altijd weer tot ootmoedig zelfonderzoek moet brengen. Is de prediking, prediking in zijn naam? Staat de Heere Jezus erachter? Want dat is geen automatische zaak. Dat is een zaak van voortdurende worsteling. Dat is een zaak van voortdurend smeekgebed. Dat is een zaak van de koning. En daarom mag dat ook de bede zijn in het midden van de gemeente. Bijzonder ook onder hen die bidden geleerd hebben. Of dat Jezus Christus zijn naam wil verheerlijken in de verkondiging van het woord. Hij heeft het beloofd. Soeverein en genadig. Dat hij waar zijn knechten het woord recht snijden erachter staat in mijn naam. Maar hij wil ook door de gemeente en door de knechten daarom gebeden zijn. En dan ongedacht en majesteitelijk als de koning van dood en graf. Als de overwinnaar van alle vijandschap en weerstanden. Als hem die doden kan opwekken uit de slaap van de zonde. Zo wil hij het woord zegenen. Zijn we daarmee werkzaam, biddend werkzaam, komen we zo naar de kerk. Bereiden we ons zo voor op de zondag. Heren, als nu morgen of als vanmiddag het woord bediend wordt, is het toch niet de zaak van mij. Of van de gemeente, of van de dominee. Maar u staat er toch achter. En het gaat toch om de eer van uw naam. Het wordt toch in uw naam verkondigd. Heere, verheerlijk uw naam. Laat het blijken wat Petrus zo kernachtig heeft samengevat in een van zijn preken die ons in het boek Handelingen worden meegedeeld. Dat er geen andere naam onder de hemel gegeven is. Waardoor wij moeten zalig worden. Dan de naam van Jezus Christus. Overheerlijk uw naam, koning van Pasen. Vorst die de overwinnaar zijt over dood en zonde en graf en hardigheid van de harten. Opdat uw naam de eer mag krijgen. Ziet u het? De belofte ligt er. Hij zal die zeker vervullen. Hij wil er ook om gebeden zijn. Maar als dan zo predikers in alle eenvoud en soms met al hun gebreken en bezwaren en noemt u het maar op, in diepe afhankelijkheid van de Heere, in de naam van hun zender het woord brengen, ja, dan zijn ze niet vrij om te brengen wat ze willen. Ze mogen niet afgaan op hun eigen creativiteit. Dat is ook zo'n modewoord, niet? Theologisch experiment en creativiteit. Kijk, dan ben je echt goed theologisch bezig, volgens de massa van de dwaze theologie. Als je knap en intelligent je eigen wegen zoekt en origineel bent. Er is een originaliteit, gemeente, wat de dood in de kerk en de dood aan de universiteiten is. Want God laat de prediking en het onderricht van de schriften niet over aan de dwaze originaliteit van de gevallen kinderen van Adam. Maar hij zegt zelf wat er gepreekt moet worden. En wee de mens die zich vermeet om een ander evangelie te brengen. Dat het evangelie niet is. En wee de mens die de overwinnaar van dood en graf ongehoorzaam is en een boodschap brengt die niet in overeenstemming is met het heilig woord en het heilig bevel van 's Heeren mond. En wat is dat evangelie? Wel, dat wordt in de Bijbel op verschillende manieren gezegd. Paulus zegt bijvoorbeeld in Handelingen 20 dat hij al de raad Gods verkondigd heeft. Dat betekent alle aspecten van het woord van God moeten aan de orde komen. En daarom tussen haakjes is die catechismusprediking ook zo goed. Want dan wordt een dominee gedwongen om alle aspecten van het woord van God van tijd tot tijd te belichten. Ook misschien de wat minder belangrijke volgens sommigen. Maar alles mag en moet aan de orde komen. Maar binnen die machtige stroom van de schriften, waar zoveel in gezegd wordt, zijn er wel kernstukken die telkens weer naar voren komen. En dan is het opmerkelijk, als u goed in uw Bijbel leest, dat de Bijbel vaak over die kernelementen in de prediking van het woord in twee woorden spreekt. Wet en evangelie, daar hebt u twee van die kernelementen. Recht en genade, daar hebt u nog zo'n kernelement. En ook in de woorden van onze tekst staat het. Bekering en de vergeving van zonde. Dat zijn de twee elementen die niet gemist kunnen worden. Die volgens de woorden van de grote vorst van Pasen zelf het hart van de prediking vormen. Dus een prediking waar de elementen van de bekering en de vergeving in ontbreken. Dat is een prediking die niet voldoet aan het voorschrift van koning Jezus. En u moet er eens op letten, het is eens goed om dat eens na te speuren. Zo in Lucas' tweede boek. Dat is het boek Handelingen, weet u, net als het evangelie, ook door Lucas geschreven. Als u dan nagaat hoe de discipelen in het begin van dat boek Handelingen gepreekt hebben. Daar staan samenvattingen van hun preken in. Petrus spreken, Paulus spreken. Dan leest u dat als Petrus gaat preken op de Pinksterdag en daarna, dan zijn er twee kernen in zijn preken. Dat is de bekering tot God. En de vergeving van zonde. In de Pinksterpreek, Handelingen 2 vers 38, staat het, als Petrus spreekt zijn hoogtepunt bereikt, dan zegt hij, bekeert u. En een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonde. Daar hebt u het, bekering en vergeving van zonde. En in Handelingen 5... als diezelfde Petrus voor de Joodse raad, voor het Sanhedrin staat, dat is dat Sanhedrin dat de verantwoording draagt voor de overgave en de kruisdood van de Heere Jezus Christus, dan zegt Petrus, deze, en hij heeft het over de Heere Jezus, deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonde. Daar hebt u het weer, die twee elementen, bekering en vergeving van zonde. En zo zouden we door kunnen gaan. In het boek Handelingen komt er nogal wat terug. Van die hoofd, van die kernelementen van bekering en vergeving van zonde. En laat het heel duidelijk zijn, die moeten allebei aan de orde komen. Op dit punt mag er geen eenzijdigheid zijn in de prediking. We mogen niet alleen de vergeving benadrukken. Dat gebeurt vandaag aan de dag in bepaalde kringen nog wel eens. Dan wordt er over zonde gesproken, oh ja, soms heel ernstig over zonde gesproken. En daar worden op zich soms ook nog wel goede dingen over gezegd. Maar er wordt zo van die zonde heel gemakkelijk geconcludeerd naar de vergeving toe, weet u. We zijn allemaal zondige mensen, we zijn allemaal schuldige mensen en we struikelen dagelijks in velen. Maar wat een zegen dat er een evangelie van de vergeving is. Ik ben een zondaar, Jezus is voor zondaren gestorven en we maken de som op. Ik ben door Jezus bloed behouden. En men wandelt met 7 mijls laarzen over de schuld heen en met een kleine redenering, met een draai van de hand, neemt men aan dat men behouden is. Een oppervlakkig steunen op de vergeving, zonder de waarachtige bekering. Dat kan niet, want dat druist in tegen het woord van de Heere. En door zo'n prediking worden de mensen bedrogen voor de eeuwigheid. Het kan ook dat men eenzijdig over de bekering spreekt. Dan krijg je vaak een wettische houding. Dat vond je bij de fariseeën, want die hadden het wel over de bekering. Die noemden zichzelf de bekeerde. Dat had je ook in de tijd van de reformatie onder de kloosterlingen. Men probeerde zelf het leven te veranderen en het leven te verbeteren. En krampachtig was men bezig om zichzelf in te zetten voor de plichten die God oplegde en die men er zelf nog bij verzonnen had. Men was krachtig bezig met de bekering, maar men verstond niets van de vergeving van zonde. Vergeving alleen leidt makkelijk tot oppervlakkigheid. Bekering alleen leidt makkelijk tot wettische kramp dat wij het moeten doen. Maar het evangelie zegt dat aan de hele wereld verkondigd moet worden de blijde boodschap van de bekering en de vergeving van zonde. Allebei de elementen, recht en genade, wet en evangelie. Wat is de bekering? Ach, we kunnen vanavond dat niet heel uitvoerig gaan zeggen. Maar het is nog niet zo lang geleden dat we vanuit de catechismus daarover hebben nagedacht. Het woord wat hier gebruikt wordt, betekent eigenlijk de verandering van het hart. En in het Oude Testament is bekering vooral omkeer of wederkeer. U weet, dat is de gelijkenis van de verloren zoon die uitbeeldt wat bekering is. Zoals die verloren zoon zijn vader de rug toekeerde en steeds verder bij de vader wegging. Zo is de zondaar ten opzichte van God. Hij staat met de rug naar God toe en hij dwaalt in zijn levensweg steeds verder van God af en misbruikt de gave van God naar zijn eigen zin en naar zijn eigen gedachten. En dan komt de ommekeer, de bekering. Die verloren zoon die komt ver van God tot zichzelf. Hij gaat zijn verkeerdheid, zijn zonde, zijn schuld inleven. En als hij tot zichzelf komt en door genade met de zonde breekt, dan keert hij om. Dan komt hij tot bekering. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En zeggen, Vader, ik heb gezondigd. Wat is bekering? Omkeer, wederkeer. Inkeren tot jezelf met de belijdenis van zonde. Afkeren van de zonde. Heenkeer tot God. En dat is nu dringend nodig. Dat moet door de discipelen, door de apostelen gepredikt worden op het hoog bevel van de vorst van Pasen. De noodzaak van de waarachtige bekering. En hier ziet u het, gemeente, dat als de bekering genoemd wordt en centraal staat in de prediking, dat dat maar niet een uitvinding van mensen is of een accentje wat in bepaalde kringen gelegd wordt, maar dat dat de hoge opdracht is van de levensvorst die verrezen is uit het graf. Zegt het. In mijn naam. In mijn opdracht, bekeert u, kom tot inkeer, word veranderd, of welke woorden u in de Bijbel ook maar vinden kunt, die alle duiden op dat grote, dat noodzakelijke van de waarachtige bekering. En dan zegt de Heere Jezus het zelf, door de mond van de oude profeet Ezechiël, die het volk van zijn dagen in grote bewogenheid voorhield: bekeert u, o huis van Israël, want ik heb geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin heb ik lust dat hij zich bekeren en leven. O, bekeert u. En ik hoorde de apostel Paulus in dat diepe hoofdstuk uit de tweede Korinthebrief zeggen: zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen, bekeert u. Ziet u, dat is nodig. Waarom is dat nodig? Omdat Christus het zegt. Omdat het de opdracht is van de levensvorst. Maar ook omdat het zo noodzakelijk is dat u en dat jij, jongen of meisje, in de kerk tot bekering komt. Dat is het allernodigste. Het is nodig, als u gezond mag zijn, dat u morgen naar uw werk gaat. Het is nodig dat u uw plichten trouw vervult, zoals het woord van de Heere dat voorschrijft. Maar het allernodigste is dat u tot bekering komt. Dat uw leven veranderd wordt. Dat u een ander hart krijgt, een ander leven krijgt. En mag ik het dan heel eerlijk vragen, ligt dat ook zwaar op uw hart? Ik moet bekeerd worden. Ik moet veranderd worden. Denk aan een geschiedenis die ik een Amerikaanse dominee hoorde vertellen. Het was in een gezin waar met God en zijn dienst weinig rekening gehouden werd. En een jongen van zo'n jaar of 19 uit dat gezin, die ging logeren bij een ver familielid. En die familie die was gewoon om regelmatig naar de kerk te gaan. En zo kwam het dat die jongen, die eigenlijk een kerk nauwelijks van binnen gezien had, dat hij ook eens een keer meeging. En die zondagavond weer meeging. En de volgende zondag weer meeging. En daar veranderde wat bij de jongen. Daar veranderde zo wat dat hij overtuigd werd van de noodzaak van de waarachtige bekering. Dat hij zo niet leven kon en dat hij zo niet sterven kon. En toen komt hij na een paar weken vakantie, komt hij thuis bij zijn ouders. En zijn moeder stond hem in de deur op te wachten. Zo jongen, fijn dat je weer thuis bent. Hoe heb je het gehad? Hij begon te huilen en vloog zijn moeder om de hals en zei: mama, we are lost. Moeder, wij zijn verloren. Weet u dat? Weet u dat? Nee, niet maar als een zo passerende gedachte die voortkabbelt in uw denken en die gauw weer vergeten is. Maar tot op de bodem van uw ziel. En dat we zo verloren zijn. Dat we onszelf niet kunnen redden. En als het zo doorkabbelt en doorgaat in ons leven. Dat we omkomen. Zoals de Heere Jezus het volgens de woorden van het Johannesevangelie in diepe ernst aan zijn discipelen bij deze gelegenheid gezegd heeft: indien iemand zich niet bekeert, zijn zonde blijven hem toegerekend. O, dat is de verschrikkelijke ernst van de prediking. Daar kun je soms onder beven. Als je mensen voort ziet leven, jonge mensen, oudere mensen, en wij kennen het hart wel niet, maar waarvan je vreest, gezien het leven en gezien de dingen die ze zelf zeggen, dat ze onbekeerd zijn. Op weg, als God het niet verhoedt, naar de eeuwige nacht. Wie zou niet wenen? En daarom zegt de grote hoge priester het, en hij draagt het zijn discipelen op met ernst, met klem, met grote bewogenheid. Zegt het aan de stad en aan de wereld. Zegt het tot aan de einden der aarde. U moet bekeerd worden. U moet veranderd worden. Uw hart moet vernieuwd worden. Bekeert u, bekeert u. Ja, zegt iemand, maar hoe moet dat dan? U hebt zelf gezegd dat die bekering, dat die nodig is omdat we zo zondig zijn. En u hebt door laten schemeren dat die zonde zo ons hart bezet houdt. Dat we zo verloren zijn, dat we onszelf niet kunnen bekeren. Inderdaad, maar de roeping ligt er. De eis van het evangelie is dat het woord gepredikt moet worden met bevel van geloof en bekering. Zo staat het in onze Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4. En zo staat het ook in het woord. Bekeert u en gelooft het evangelie. Ja, maar hoe moet dat dan? Als je het zelf niet kan. En misschien is er wel iemand die zegt, ja, ik weet dat ik bekeerd moet worden. Wat die jongen zei, ik ben verloren en ik ben leeg en ik ben onbekeerd. Dat weegt ook op mijn ziel. Maar ik kan mezelf niet bekeren. Het is net als Psalm 116 zegt, ik lig gekneld in banden van de dood. En ik vind niets anders dan benauwdheid en droefenis. Opdat gepredikt zou worden, zegt onze tekst. De bekering en de vergeving van zonde. En dan moet u goed in gedachten houden dat die twee bij elkaar horen. En dat van die twee die hier met nadruk naast elkaar gezegd worden, dat daarvan door Petrus in Handelingen 5, dat andere boek van Lucas, gezegd wordt dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan, verhoogd is geworden tot een vorst en zaligmaker. Om wat? Om Israël te geven bekering tot God en de vergeving van zonde. Wat God eist, wat God beveelt, dat wil hij in en om de naam van de Heere Jezus zelf ook geven. Die bekering waar u zelf van uw zonde geen afscheid kunt nemen. Waar u zelf niet tot God kunt brengen of een ladder naar de hemel kunt beklimmen. Die bekering die wil God om Jezus wil geven. En dan staat er in Petrus woorden, die bekering is een bekering tot vergeving van zonde. Kijk, wat er nu ook aan zonden is, wil dat zeggen. Wat er aan ongeloof is, wat er aan onmogelijkheid is, wat er aan verzet is, wat er aan vragen is, wat er aan twijfels is. Bij de Heere is in de naam van de Heere Jezus Christus vergeving, uitdelging, het wordt weggewassen, uitgewist. En dan mag het in de prediking gezegd worden tot zondige mensen. Tot mensen die geen draad gerechtigheid hebben die ze voor God kunnen aanbrengen. Al waren uw zonden rood als scharlaken, ziet, ik zal ze maken als witte wol. Al waren ze rood als karmozijn, ziet, ik zal ze wit wassen. Dan mag het gezegd worden in de naam van de Heere Jezus Christus, dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Want die opgestane paasvorst ziet u hem in gedachten voor u staan in deze geschiedenis, die opgestane koning Jezus. Hij staat daar terwijl hij zijn handen open doet. Wat moet dat een blik geweest zijn van Petrus, zeg. En van Johannes, de littekenen. En hij toont zijn voeten. En hij opent zelfs zijn kleed om de zijde te laten zien. Al zijn wonden. Kijk, en dat zijn nu de tekenen die de apostelen, zo gaan ze verstaan, laten zien. Hij heeft geleden.
Hij heeft betaald. Door mijn zonde had ik een schuldenrekening die hoger is dan de miljoenen of de miljarden waar soms door de overheid van gesproken wordt. Een schuld die nooit te betalen is. Maar die tekenen in zijn handen en die tekenen in zijn voeten zijn het zichtbare bewijs. Jezus wil betalen. En hij heeft betaald voor heel zijn kerk. Zoekt u vergeving. Zoekt u vrede. Zoekt u bekering. Zoekt u een nieuw hart. Ze is bij hem te vinden. En de ruimte die er in Jezus Christus is. In zijn wonden, in zijn vergevende liefde. In zijn zichzelf overgeven en aanbieden aan de grootste van alle zondaren. Die ruimte is zo groot. Daarin, zegt die oude Engelse dichter, wordt al mijn schuld verzwolgen. Dat is mogelijk. Dat is te verkrijgen. Bekering en vergeving van zonde. Bij de Heere Jezus. En daarom begrijpt u dat de prediking eigenlijk niks anders is dan één aanhoudende uitgestoken vinger ziet het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Bij wie alles te vinden is wat een verloren zondaar mist. Bij wie bekering en vergeving van zonde is. Ja, zegt iemand, maar zou dat voor mij dan kunnen? Want ik lees toch in de Bijbel, en u haalt hij nogal eens aan uit de belijdenis, dat de Heere Jezus Christus voor zijn kerk geleden heeft. Niet voor alle mensen inderdaad. Dat staat er heel duidelijk. Dat de Heere Jezus Christus voor zijn volk geleden heeft. En dat zijn verzoenend lijden en sterven voor de zijnen was, is en blijft. Ja, maar zegt u, ik behoor niet tot dat volk van God. En als er dan gezegd wordt dat hij gegeven is tot een vorst en zaligmaker om het evangelie van de vergeving en de bekering bekend te maken aan Israël en om Israël bekering en vergeving te schenken. Ach, ik sta daar buiten. Luistert u eens goed. Staat u er echt buiten? Zo. Dat u zeggen moet, daar heb ik me nu buiten gezondigd. De Heere heeft op anderen neerzien en dat is genade. Maar als ik kijk naar mezelf, dan zeg ik, mijn zonden zijn zo zwaar. En die onmogelijkheid is zo groot. Het zou een eeuwig onverdiend wonder zijn. Het is zo donker. Alles klaagt me aan. Luister nog een enkel ogenblik. Want die boodschap die moet ook op een plaats gebracht worden. Die heeft een adres. In de Bijbel staan nooit adresloze preken. Deze preek heeft een adres. Die moet aan de hele wereld gebracht worden. Ja, die hele wereld waarvan de Bijbel zegt dat die in het boze ligt. Maar waar moet de boodschap beginnen? Nou, dat is vast bij de heilige stad. U nu zegt, ik zie het al, dat is Jeruzalem. Dat is de stad waar God wil wonen. Ziet u wel, daar woonde de heilige. Ja, wacht u eens even. Woonden daar heiligen? Daar woonden de ergste zondaren. Daar woonden de moordenaars van de Heere Jezus. Want daar leefde Pilatus. En daar troonde Caiaphas, zolang als duren zou op zijn hoge priesterlijke troon. En daar zijn de soldaten die de hand hebben opgeheven. En daar is de massa nog bijeen voor het paasfeest, die gejoeld en gejouwd heeft. Kruist hem, kruist hem. Daar zijn ze die openlijk de Zoon van God verworpen hebben en hem gehangen hebben aan het hout. En Jezus zegt, begin daar. Bij de zondaars van Jeruzalem. Mag ik het zo zeggen? Aan wier handen het bloed van Christus nog kleeft van de Goede Vrijdag. Bunyan zegt in zijn verhandeling, de Jeruzalemse zondaar gered, de Jerusalem sinner saved. Die machtige preek over deze tekst, vooral dan over het laatste stukje. Ze hadden hun handen tot de ellebogen toe, bevlekt met het bloed van Jezus. Kijk, die stad, de bloedstad, die Jezus verworpen heeft. En weet u wat de Heere Jezus hier laat zien? Als krachtig goddelijk bevel aan zijn discipelen dat ze het evangelie nu wel aan alle creaturen moeten verkondigen. Tot aan de einde der aarde. Geen volk, geen natie uitgezonderd. Maar begin bij de allerslechtste. En zo komt het evangelie altijd nog zoveel eeuwen later. Tot de hele wereld. Tot u en mij zoals we hier vanavond in de kerk zitten. Maar het evangelie is een bijzondere boodschap. Voor slechte mensen. En als er nu zo'n Jeruzalemse zondaar, zou Bunyan zeggen, vanavond in de kerk zit, die zegt, ik ben een zondaar en ik heb geen licht. Gods volk wordt zalig, maar ik sta daar buiten. Als er een jongen is of een meisje die zegt, kijk, dat iemand zo uit de wereld gegrepen wordt, dat kan ik begrijpen, maar ik heb al 14 jaar. En ik heb al 25 jaar de Heere laten wachten. En wat zegt de brief aan de Hebreeën daarvan? Dat mensen die op het erf van het verbond leven en de boodschap van vrije genade kennen en die boodschap langs zich heen laten glijden en langs zich af laten glijden, dat ze de Zoon van God opnieuw kruisigen en het bloed des verbonds onrein achten. Lieve jonge mensen, ouderen, als wij 40 jaar of 60 jaar leven onder het geklank van het evangelie, de apostel zegt, altijd langs de klop van de zaligmaker heen geleefd, altijd getwijfeld, nooit geworsteld, zomaar doorgeleefd. Het bloed een onrein ding. Nou, daar zit u, hè. Een Jeruzalemse zondaar. Met het bloed van het verbond, met het bloed van Jezus aan uw handen. Kan het voor zo een nog? Kan het voor iemand die het grootste deel van zijn leven van de genadetijd voorbij heeft laten gaan? Kan het voor een jongen die misschien dingen gedaan heeft waarvan hij diep in zijn hart weet, zonde? Kan het voor een meisje dat zegt, ik heb uiterlijk altijd wel netjes geleefd, maar toch vreemdeling van Gods genade? Kan het voor iemand die 80 of 90 jaar geworden is en wiens krachten bezwijken en die denkt, zou het nog mogelijk zijn? Ja, het kan. Gode zij dank, het kan. Want de Heere Jezus zegt tegen zijn dienstknechten, en ga nu de hele wereld maar in. Maar eerst naar de straten waar ze gejoeld hebben. En eerst naar het plein op de tempel waar ze gespot hebben. En eerst naar de heuvel Gabbata waar het rechthuis van Pilatus staat. En zeg het ze aan. Deze Jezus, die gij gekruisigd hebt, heeft God verhoogd tot een vorst en zaligmaker. Om te geven de bekering tot God en de vergeving van zonde. En wat gebeurt er als ze zo gaan preken op de Pinksterdag en daarna? Dan ziet u het in Jeruzalem gebeuren. Priesters. Mensen die misschien 50 dagen tevoren joelden bij het paasfeest, kruist hem. Ze worden verslagen in het hart. En ze zeggen het, mannenbroeders, wat moeten wij doen om zalig te worden. Dat kan nog gebeuren. U kent het verhaal van die grote prediker uit de 18e eeuw. Veracht door de officiële kerk en de professoren aan de Universiteit van Cambridge. Omdat hij maar een lekenpreker was. John Whitefield. De man die tot duizenden en tot duizenden in de open lucht preekte. Omdat niemand hem een kerk gunde. En dat hij preekte in de buurt van een van die Engelse kolenmijnen die nu gesloten worden. En dat terwijl hij al 2 uur bezig was. Zo hingen de mensen aan zijn lippen. En zo baden ze hem om door te gaan. Een honger naar het woord was er in die dagen. Dat die woeste en wilde mijnwerkers naar boven kwamen. Omdat hun uur was afgelopen op weg. Om het Engelse bier door hun dorstige kelen te gieten. En dat ze spottend en spugend staan bleven om even te luisteren naar die vreemde man. En ze bleven staan. En ze bleven staan. En de zwarte gezichten werden wit doordat de tranen over de wangen liepen. God gebruikte de preek van Whitefield zodat die mijnwerkers een drank lieten staan en kwamen. Wat moeten we doen om zalig te worden? En wat zou het een zegen zijn? En God kan het geven en hij zal het ook geven. Maar haast u, haast u. Dat er ook in deze laatste dagen zondaren komen, verbroken van hart. Wat moet ik doen om zalig te worden? Want hij heeft het zelf gezegd en de opgestane staat erachter. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Dat het evangelie gepredikt wordt. En al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen. Zullen tot u komen, Heren. En zou u er dan niet achteraan smeken, Heren. Laat dat voor mij zijn. En voor mijn kinderen. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij zeggen uw naam dank dat we het woord mochten brengen. En u wacht het alles op u. Al is het met alle gebrek aan onze kant, heren. Het is toch in uw naam gebracht. Het woord van de bekering en van de vergeving. O grote vorst van Pasen, kom u er zelf in mee. Opdat Jeruzalemse zondaren, en dat zijn we allemaal, van nature en omdat we leven op het erf van het verbond en de weg weten. Opdat Jeruzalemse zondaren, bekeerd mogen worden. Heer, u kunt het doen. Wil u het ook doen om uw naams wil. Geef ons niet over aan de Jeruzalemse verharding. Geef ons niet over aan de eigen wegen van ons hart. Maar zegen uw woord. En wil u er nog trekken uit de duisternis van de zonde. Wil u ze nog ontroven aan de macht van de dood en van de hel. Wil u de ketenen nog verbreken. Heere, tot roem van uw naam. Want uw naam zal toch straks eeuwig alle eer ontvangen. En dat ook om uw recht, ook om uw toorn, maar toch vooral met verhoogde toon om uw genade, om het evangelie van het bloed van het kruis, om de prediking van de bekering en van de vergeving van zonde, om het wonder dat Jeruzalemse zondaren zalig worden. Heere, bekeer onder ons. O God, bekeer onder ons. Ruk mensen, kinderen, jongeren, ouderen, uit de macht van eigen zonde, schuld. Doe ze ontwaken. Doden levend worden. En horen de stem van God. Opdat ze als de grootste van alle zondaren, als de Jeruzalemse zondaren zalig mogen worden, op kosten van uw genade. Zegen ons deze week, Heere. Wees met alle werk, de scholen, met degenen die examen moeten doen of zich daarop voorbereiden. Wees u ook met alles wat kerkelijk gebeurt. Het ambtelijke werk, kerkelijke arbeid, de vergaderingen, kerkenraad, klasses op woensdag. Wil u alles wel maken en uw woord genadig zegenen. We vragen het in de vergeving van al onze zonden. Uw naam dankend voor alles wat u gaf om Jezus wil. Amen. 72, het 11e vers, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.